En na dit uitstapje naar Genesis 38 komen wij terecht. Alsnog in 39. Genesis 39, waar wij een afgebroken zaak doen, om zo te zeggen. Want het zal duidelijk zijn dat Genesis 39 naadloos aansluit op hoofdstuk 37. Ik heb u gezegd, bij de figuur van Jozef en de geschiedenis van Jozef hebben wij blijkbaar van doen op een of andere wijze met het eerstgeboorterecht. Maar tussendoor kregen wij in hoofdstuk 38 het een en ander verteld over het koningschap. En dat zijn begrippen nou eenmaal die nou met elkaar verwant zijn, eigenlijk bij elkaar behoren. Maar het zijn begrippen die onder Israël in oud-testamentische tijd in elk geval uit elkaar getrokken werden. Om nogal wat redenen eigenlijk. Maar daar hebben we het nu natuurlijk over. En nadat wij gezien hebben dat Juda zichzelf ontwikkeld heeft en inderdaad zonen en kleinzonen gekregen heeft, en de vader wordt van een koninklijke dynastie in elk geval, in overeenstemming met wat pas hoofdstukken later wordt aangekondigd, als Jacob dat tegen Juda zegt over die scepter die van hem niet zou wijken enzovoorts. Nadat het allemaal gebeurd is, nemen wij de draad weer op bij Jozef, die in hoofdstuk 37... terecht was gekomen in Egypte en daar door de Midianieten verkocht was aan Potifar, een hoveling van Farao, een koninklijk hoveling, een overste der trawanten heet dat. Het is lang geleden dat ik trawanten gezien heb, maar eentje. Nou ja. Maar in hoofdstuk 39 gaat het gewoon verder. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. Het is wel aardig, ik heb u eerder naar aanleiding van hoofdstuk 37 erop gewezen dat Midianieten genoemd worden en dat Ismaëlieten genoemd worden. Dat is niet hetzelfde, maar kennelijk trokken die twee met elkaar samen op. Hoe dat ook zij, Ismaëlieten. En hij was dus, kwam in Egypte terecht als slaaf. Hij werd als slaaf verkocht. Dat was de bedoeling en dat gebeurde ook daadwerkelijk. En komt meteen ook in hoge kringen terecht die zich een slaaf kunnen veroorloven, mag ik aannemen. En er staat er in Genesis 39 vers 2... en de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. De Heer was met Jozef, daardoor ging het goed met Jozef. Later lezen we dat aangezien het goed ging met Jozef, ging het dus ook goed met de heer van Jozef en dus met Potifar en geheel zijn huis. En dat is nogal wat, want bij nader inzien blijkt hij twee huizen te hebben. Maar dat komt vanzelf aan de orde natuurlijk in dit hoofdstuk. Wij zitten eerst met deze figuur van Potifar. Men zegt dat zijn naam in het Egyptisch, want ja, het was een Egyptenaar, betekent zoveel als gegeven door Ra. En Ra, dat weet u langzamerhand, hè, dat is een soort oppergod. In ieder geval wordt hij vereenzelvigd met de zon. De zon, want iedereen die ooit kruiswoordpuzzels doet, die weet dat Ra is de Egyptische zonnegod. Toen maar. Ze hielden er een hele verzameling goden op na daar in Egypte. Dat was nogal verwarrend, vandaar dat er later een of andere farao ook kwam die ze allemaal afschafte en één voortrok. Maar na zijn dood ging dat weer over. Ja. Ja, dan ging het van Amon naar Aton. Maar na zijn daarna werd het toch weer Amon. Wat het maar was al, Amon-Re. Amon Ra, Ra en Amon is eigenlijk hetzelfde. Maar goed, dat doet er nou eigenlijk allemaal niet toe. Want wij lezen het hier in het Hebreeuws van de Bijbel. Dat is altijd het probleem met die buitenlandse namen. Vertaal je het uit Egyptisch of uit het Hebreeuws? Uit het Hebreeuws wordt gewoonlijk geen vertaling gegeven. Of omdat men het niet nodig vindt en men vindt Egyptisch wel genoeg en dat is het dan. Of omdat men het niet aan elkaar gebreid kan krijgen. Ja, zeg ik dat alweer ongelukkig. Men weet er geen raad mee. Toch ligt het redelijk voor de hand, want we krijgen hier van doen met ene Potifar. In de volgende fase krijgen wij van doen met ene farao, zodat je weet dat er wat is met dat far. Daar gaat het allemaal over. En far staat voor, nou ja, vruchtbaarheid eigenlijk. Het is ook verwant aan ons woord vrucht, want de P, de FR van farao en van Potifar is hetzelfde als de P. De F en de P is dezelfde letter, alle Semitische talen. Gewoon van labiaal, zo'n lippenletter. Hè. P of een B is gewoon iets zachter, maar hij wordt ijverig door elkaar gegooid. Dus wij kennen het als ons woord vrucht, de V en de R. Dat zijn de F en de R uit het woord farao. We kennen het trouwens ook als vaars. Want een var, dat weet u, met een V schrijven wij het dan, is ook precies hetzelfde. Een var is een stier. En als het een vaars is, is het een stier van het vrouwelijk geslacht. Nou ja, een koe heet zo'n beest, Hans, dat is zo, ja. Ja. Maar het staat voor vruchtbaarheid. Wij kennen het trouwens uit de naam Peres. Uit het voorgaande hoofdstuk, want die P en die R is hetzelfde als die F en die R van Potifar en van farao. En Peres wordt vertaald met breuk. Maar of je nou een F en een R of een V en een R of een B en een R hebt, dat is allemaal precies hetzelfde. Schrijf het maar terug met Hebreeuwse letters, dan krijg je toch hetzelfde. Of een verwisselbare letter daarvoor. Want het idee is dat vrucht dragen van alles heeft van doen met breken. In de zin van verspreiden. De vertalers hebben het een keer leuk opgelost. Toen zij vertaalden dat tot Abraham gezegd werd, gij zult, en dan staat dat woord daar, PR. En toen, PR, ja. Toen hebben ze het vertaald met, gij zult uitbreken. En omdat ze bang waren dat we het nog niet begrepen, hebben ze er bovendien nog een woord ingevoegd, namelijk, gij zult uitbreken in menigte. Dat is een erg ruime vertaling van maar twee letters, eigenlijk, maar het is wel wat het betekent. Vrucht dragen ook in de zin van uitbreiden, maar ik hoop dat u inmiddels ook gehoord hebt dat breiden, uitbreiden, daar zit hetzelfde woord ook in, dezelfde lettercombinatie. Taal, al die talen lijken verschillend, maar in werkelijkheid, dat valt reuze mee als je maar de grondbetekenis van die begrippen en van die lettercombinaties herkent. Maar het gaat over vruchtbaarheid. Dat begrip poti, dat vertalen ze dan vervolgens met iets als verzoeking, uitdaging. Die i, dat wordt vertaald met mijn, hè. Net als Ammi, dat weet u. Am is volk en Ammi is mijn volk en Lo Ammi is niet mijn volk. En Poti is mijn verzoeking of mijn uitdaging of wat het maar is. Mijn, ja.
Dat is dan de Hebreeuwse.
Ja, dat is Hebreeuws, ja. En dan wordt het dus mijn uitdaging, mijn verzoeking draagt vrucht. Brengt vrucht voort. Zal succes hebben. Zal slagen. Zoiets. Zal resultaat hebben in de zin van uitbreiding. Dat is dus wat het is. Dit is een uitgebreid verhaal wat ik u nou vertel. Ik had het ook in één keer kunnen zeggen. En daarna had ik ook kunnen zeggen, ach, het doet er weinig toe. Eigenlijk, men zou namelijk moeten leren dat wij hebben in de Bijbel nogal wat figuren die eigenlijk boven het verhaal staan. Gewoonlijk figuren die aan de macht zijn. Zoals daar zijn, inderdaad, Potifar. Daarna ogenblikkelijk farao. Maar het is niet Potifar die de dienst uitmaakt. Het is toch Jozef, daar gaat het over. En Potifar is een wat statische figuur. En in het volgende verhaal over farao en bij de uittocht uit Egypte ook, daar is farao ook maar een beetje een zullige figuur. Eerst heeft hij Jozef onder zich en daarna blijkt toch dat het verhaal gaat om Mozes en Aaron. En die bepalen wat er echt gaat gebeuren. En farao die is een beetje daarboven. En nog onbenulliger worden, dat is niet het nette woord, maar ik weet ze gewoon niks anders. Ik kom ook maar de bodegravenzuster, ja, de kaaskop. Maar nog onbenulliger wordt het dan in bijvoorbeeld de geschiedenis van Esther. Daar heb je ook zo iemand, die heet dan Ahasveros. Een nietszeggende naam, omdat er hele reeksen van koningen waren die allemaal Ahasveros heten. En als ze niet Ahasveros heten, dan heten ze toch zo. Of werden Artaxerxes genoemd. En het is dan ook nog hetzelfde. Of gewoon Xerxes. Er is ook altijd verwarring over wie is nou wie. Ja, het punt is dat ze, die droegen ook verschillende namen en titels en allemaal dezelfde. In Nederland heten ze allemaal Willem eigenlijk. En als ze dames waren, heten ze Ada, dat weet u toch, uit de kruiswoordpuzzels, Ada. Ik heb er geen een van gekend, maar dat doet er niet toe, maar die namen. Maar zo'n figuur, kent u Ahasveros uit de geschiedenis van Esther? Ja, er gebeurt van alles, maar die Ahasveros die, af en toe doet hij wat, ja. Maar activiteiten worden ontwikkeld door ene Haman, om maar eens wat te noemen. En ja, aanvankelijk redelijk op de achtergrond, Mordechai. En die twee wisselen elkaar uiteindelijk af. En zo leefden ze nog lang en gelukkig. Dat wil zeggen, Mordechai en Esther, Haman niet. Maar goed, zo'n figuur. En dan heb je nog de geschiedenis van Daniel. Daar komen ook een paar voorbij. Wie het maar waar is, Nebukadnezar. Dan heb je nog Belsazar. En dan heb je nog Darius de Meed. En Kores de Perziaan. Heb ik ze nog allemaal gehad. Alleen al zo'n aanduiding in het Nederlands. Kores de Perziaan. Doe maar. En wat doen die nou? Nou, die hebben niks te vertellen. Er zijn anderen die de dienst uitmaken. En die activiteiten ontwikkelen en samenzweringen. En wat ze maar bedoelen met samenzweringen, dan bedoel ik maar. En dan heeft de koning zegt, ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is wet van Mede en Perzen. Dus ja, ik heb het getekend. Ik zag het ook niet. Ik heb het niet gelezen of wat dan ook. Of ik heb het niet begrepen. Een beetje zullig allemaal. En wat stellen die lui eigenlijk voor? Wat stellen ze voor? Welke functie hebben ze in het verhaal? Wat is de profetisch belang? Wat beelden ze uit, die lui? En mijn antwoord is onvermijdelijk met drie letters het lot. Ik kan het langzamer zeggen met meer woorden. Dan zeg ik wat ze uitbeelden is de gang van zaken in de wereld. Het gaat zo het gaat en het komt zo het komt. En dat zijn nou eenmaal de wetmatigheden die in de wereld zo gelden. En die lui worden dus inderdaad gemanipuleerd door lui die plannen smeden enzovoorts. En proberen het lot gunstig te stemmen, om zo te zeggen. Of althans gebruik te maken van de natuurwetten. Of van de gang van zaken zoals die verwacht mocht worden, enzovoorts. De gang van zaken in de wereld, als u dat. Ik denk dat dat nog het meest duidelijk is als ik het kort zo zeg. De dingen gaan zo ze gaan. Dat is een kwestie vaak van oorzaak en gevolg. En het heeft van doen met de aard van de wereld, van de mensen. Het is allemaal tamelijk ongrijpbaar. Maar je bent eraan onderworpen. U weet toch hoe het gaat in de wereld om ons heen? Gaat verbazend slecht in alle opzichten. Dat weten we allemaal, maar we kunnen er allemaal niks aan doen. Want het gaat zo het gaat. Je kan het toch niet keren. En wij zeggen dan nog, ja, de Bijbel heeft het voorzegd. Ja, Dat is waar. De Bijbel heeft ons een plaatje geschilderd van hoe de wereld nou eenmaal is. En dat is niet alleen vandaag, dat was gisteren ook en eergisteren en vorig jaar en het jaar daarvoor. En 100 jaar geleden en 1000 jaar geleden, dat ging altijd zo. En dat komt er dan op neer, om een Nederlandse uitdrukking te gebruiken, daarna keert de wal het schip. Daarna valt het hele kaartenhuis in elkaar en begint men gewoon doodgemoedereerd opnieuw te bouwen, want men is positief. Men glimlacht altijd, dat is Rutte, weet je wel. Het is altijd positief, het is altijd goed, gaat prima. Maken ons er sterk voor en we bouwen aan iets waarvan we weten dat het al 1000 jaren eraan gebouwd is. En dat er sowieso niks van terechtkomt. Dat is negatief. Goed, aan de positieve kant. En we weten dat als wij persoonlijk nou maar een beetje positief blijven en de waarheid zoeken en ons onderwerpen aan het woord van God, is het de Heer die ons zegent. Gaat het dan goed? Nee, dood ga je toch. Maar ik bedoel, dan heb je misschien nog wat aardig wat plezier in het leven dat je hebt. Want dat is de wil van God, zegt de prediker. En wat die wereld betreft, de prediker zei ook, daar kan ik ook niet tegenop. Alles wat je doet zal weer vergaan. Alles wat je tot stand brengt zal verdwijnen. Alles wat mooi is, dat wordt weer lelijk. Alles wat je anderen geeft zal misbruikt worden. Elk woord dat je zegt zal tegen je gebruikt worden. En al dat soort dingen meer. En daarna vraagt hij, wat is dan de zin ervan? Hij zegt, nou, de aardigheid is gewoon om ermee bezig te zijn. Het is leuk om te doen. Maar waar we het over hebben gewoon, is dat die wereld gaat zijn gang. Dat zijn min of meer wetmatigheden. Wetenschappers proberen het onder controle te krijgen. En dat lukt ze niet erg. Echt niet. Via statistieken en zo. Hè. Volgens modellen is het vroeger al eens voorgekomen. En hoe is het toen afgelopen? Het is vaker voorgekomen. Regelmatig of onregelmatig? Is er een reden voor hoe het zo gekomen is elke keer? Wat is het? En men probeert er de vinger achter te krijgen en op grond daarvan de toekomst te voorspellen. Wij waren in de jaren 70 of was het nog 60, hadden we dus een stelletje futurologen. Futurologen. Ik dacht dat ze ornithologen waren, verstand hadden van vogels, met name de fut. Maar het bleek Latijn te zijn, futur. Maar goed, futurologen, die hadden gestudeerd en die wisten alles van de toekomst. Die zijn met de Noorderzon vertrokken, omdat natuurlijk gebleken is dat het allemaal nergens op sloeg. Dat achterhaalt zich vanzelf natuurlijk, hè, zulke idioterie. Maar er is iets, ja, dat gaat nou eenmaal zo. En dat is wat die figuren in de Bijbel uitbeelden. Misschien zit er ook wel achter het idee van dat al die machthebbers weliswaar officieel de macht hebben, maar in de praktijk is het altijd dat lagere personeel. U weet wel wat Balken aan het einde zei tegen koningin Beatrix. U bent de koningin, maar regeren doen wij wel. Heeft hij dat gezegd? Nee, in die film op televisie. Ik kon niet helpen, het kwam voorbij. Ik denk, nou ja, daar wil ik dus nooit meer naar kijken. Want misschien is het wel zo, maar ik wil het niet eens weten. Dat soort dingen. Maar vooruit maar weer, hè. Maar zo ligt het wel een beetje misschien. Er zijn dingen die zijn niet te keren. Zo gaat het nou eenmaal. En dat is Potifar. En hij is bepalend, mede, althans, voor het lot van Jozef. En later wordt het, want u hebt natuurlijk vooruit gelezen, later wordt het farao die positie inneemt. En komt Jozef in dienst van farao, maar het is eigenlijk hetzelfde. Of het nou een Potifar is of een farao, voor mijn part Potifaro. Huh? Zoiets. We krijgen nog een Potifera ook trouwens. Ja, dat was de schoonvader. En dan heb je ook nog trouwens de vaarzen. De koeien, vaarzen. Waarover gedroomd gaat worden. Het is een begrip. Hoe planten de dingen zich voort? Vruchtbaarheid. Hoe breidt het zich uit? Vrucht, breidt. Hoe gaat dat zo verder? Hè? Ons woord peer betekent dus ook gewoon vrucht alleen maar. Hè? Dat begrijpt u. Hè? Verder niks. Persik. Trouwens ook. Per, het is per, dat is een vrucht. En zik, u begrijpt toch wat zik betekent? Laten we de draad maar opnemen weer. Potifar. Goed, een hoveling van farao aan de macht dus. Een farao, het woord farao is trouwens Egyptisch, betekent koning. Dat weet u ook, hè? Dus gewoon een koninklijke hoveling. Een overste, een hoofd. Daar staat het woord sar. Een prins, sire, tsaar, cesar. Een overste, Hebreeuws sar. Ja. Een overste der trawanten. Dat woord kennen wij niet meer in het Nederlands. Maar ik heb het wel voor u uitgezocht. Eigenlijk zou het woord gewoon vertaald kunnen worden met slagers. Een trawant, een slager. Een executeur. Iemand die dood, een beul. Maar dat is wel erg lomp gezegd. Maar in de praktijk, zwaar bewapende lui, als je ermee van doen krijgt, dan dat overleef, word je uitgebeend. Dank u wel. Dat is wat het woord betekent. Het wordt zelfs bij gelegenheid opgevat gewoon als kok. Als iemand die eten bereidt. Vlees namelijk in de eerste plaats. Dat is wat het is. Maar op een wat hoger niveau wordt het beschouwd als de bewakers, de garde, de koninklijke garde. Dat wil zeggen, ik weet niet of u zich dat bewust bent of bewust geworden bent bij het lezen van de Bijbel. Maar in de Oud-Testamentische geschiedenis bestaat eigenlijk niet zoiets als wat wij noemen een staand leger. Kent u die uitdrukking? Een staand leger. Dat heb ik ook nooit begrepen, want wij lagen in Breda. En in Ossendrecht eerst, ja, oh man. Wij lagen daar, militairen liggen, maar het heet dan, diegenen die daar liggen, die vormen een staand leger. Dat hebt u, hè? Een staand leger, dat wil zeggen, er zijn lui die doen dus niks anders, die zijn daarvoor, dat zijn de militairen. Ja, maar dat vind je in oude tijden eigenlijk niet. In oud-testamentische tijden, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb de indruk dat met name de Romeinen daar werk van gemaakt hebben om zoiets te ontwikkelen. Maar ja, die deden nauwelijks wat anders dan oorlog voeren, dus daar kon je beroep van maken. Maar ik hou me maar even bij Israël dan, in de Bijbelse geschiedenis. Daar is nooit een staand leger. Dat leger dat bestaat, staat pas als de bazuin klinkt, volgens de Mosaïsche inzettingen, als de bazuin klinkt. En de strijdbare mannen van boven de 20, heet dat, worden opgeroepen ten strijde. En dan is er pas een leger. David had een kleine, dat probeer ik ook te vertellen. David had weliswaar enige beroepsmilitairen in dienst, waaronder de Kreti en de Pleti. Ja. Hoe verzinnen ze het, hè? De Kreti en de Pleti. Maar dat was de koninklijke garde. Dat waren dus de trawanten, om zo te zeggen. En dat is maar een klein leger ter persoonlijke bescherming van de koning en eventueel de hofhouding. Dat is wat het is. Dus wat in Nederland de marechaussee geacht wordt ook onder andere als taak te hebben. Maar een staand leger was er niet. Het idee was gewoon dat de strijdbare mannen, die hadden gewoon wapens in huis. Niet alleen voor de oorlog, maar ook ter zelfverdediging en wat het maar was. Vroeger mocht je jezelf namelijk nog verdedigen. Dat mag niet meer. In Nederland tenminste niet. Maar goed. Maar de mensen hadden gewoon wapens in huis. En als er dan oorlog was, dan werd de bazuin gehoord en er werd de boodschapper uitgestuurd, een heraut of wat het maar was. En dan verzamelde de lui zich tot de koning, want die werd in eerste instantie geacht het leger aan te voeren. Tenzij dan dat hij dat weer uitdeelde aan wat lager personeel. Zoals David, die dan Joab had, en Saul, die had dan weer Abner, en hoe dat maar was allemaal. En als David een volkstelling houdt, dan vinden we daarvan ook... Dat mocht hij niet doen, staat er. Maar hij deed het wel. En de aardigheid ervan is, want dat vind ik leuk... we krijgen wel de uitslag van die verboden volkstelling. En dan blijkt hij... En dan blijkt dat toch alleen geteld te worden, de strijdbare mannen. Met andere woorden, het ging maar niet om het volk. Het ging om hoe groot is het leger dat hij eventueel zou kunnen oproepen. En dat was dan 1.570.000 of zoiets. 1,5 miljoen. Dus het is niet geringe mensen, die legers. Maar goed. Maar dat was niet een beroepsleger. Dat bestond sowieso niet. Er was alleen zo'n koninklijke garde. En zo wordt het in de Bijbel beschreven. En dat heb je hier bij de farao net zo goed. En dat heet dan de trawanten. En daar is dan deze farao de overste van. Dat wil zeggen, hij was eigenlijk de grote beschermer van de farao. En als je het van een bepaalde kant ziet, in een bepaald perspectief... stond hij dus nog boven de farao. Want als Potifar hem niet beschermde, dan was er helemaal geen farao. Hebben we die nog tot zover? Vandaar dat die overste der trawanten in de loop van de geschiedenis... nogal eens zelf tot koning wordt. Als iemand de kans heeft de koning te vermoorden... dan was het de overste der trawanten. Of iemand die... met een gelijksoortige titel. En ook in de Bijbel gebeurt dat veel. Bovendien, het was nou eenmaal van oudsher tamelijk gebruikelijk... om de koning te vermoorden. Hè? Wij doen dat niet, wij zijn murm. Wij trekken ons van die regering niks aan, die doen maar... en die onderdrukken het volk. En we blijven hard roepen, we zijn een vrij volk. En we en er komt nooit iemand in verzet... Nou ja, wat excentriekelingen die niet serieus genomen hoeven te worden. En dat is nog net te hanteren. Maar dat was voorheen wel anders, ook in Nederland trouwens. Maar goed, Potifar staat dus op zo'n niveau als de farao zelf eigenlijk in een hiërarchie. Dat is waar het om gaat. Hij is verantwoordelijk voor het leven van de farao. Een Egyptisch man. Goed. Hij kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem daarheen afgevoerd hadden. Ik vind het altijd leuk dat afgevoerd, want het valt misschien niet op. Maar als je in de Bijbel naar Egypte gaat, dan word je afgevoerd, dan wel, dan daal je af naar Egypte. En als je naar Kanaan gaat, of Jeruzalem, dan trek je op. Maar die terminologie is heus wat meer dan geografie. Dat wil zeggen, het is maar niet dat Egypte laag gelegen is. Een groot deel van Canaan is ook laag gelegen. Maakt niet zoveel uit, maar Egypte ligt op een lager niveau. Laat ik zeggen, in de hiërarchie dan Israël of het land Canaan. Eigenlijk is het zelfs zo dat Egypte op het allerlaagste niveau ligt... Dat heeft het met Jericho gemeen. Want Egypte in de Bijbel, dat weet iedereen toch... is een uitbeelding van de wereld als zodanig. Babel is dat trouwens ook. Op een iets ander plan, op een iets ander niveau. Babel is meer het wereldsysteem. De samenleving of wat er voor door moet gaan... Maar Egypte is gewoon de wereld als zodanig. Die schepping, deze wereld, de aarde waarop wij leven. En die ligt op laag niveau, dat weet u van Egypte, want een deel van het jaar lag het zelfs onder water. Werd zwaar door de wateren bedreigd, om zo te zeggen. Nou ja, bedreigd. Als alles volgens de statistieken verliep, dan ging het goed. Dat wil zeggen, dan stond het een deel van het jaar onder water. Dat mogen dan lastig zijn, maar het geeft meteen vruchtbaarheid aan het land. Far. Vruchtbaarheid. Vandaar dat farao en, nou ja, en Potifar en de vruchtbaarheid van het land. En als het gaat om vette en magere koeien, vaarzen, gaat het dus om de vruchtbaarheid van het land. 7 vette jaren en 7 magere jaren enzovoorts. Maar die situatie van Egypte is een uitbeelding van de wereld, van de aarde, zegt Petrus. De aarde die uit en in het water staat. En Petrus zegt, nou ja, het staat wel uit het water, staat net boven water, maar er hoeft maar niks te gebeuren of die hele wereld zakt weer in het water. Vertel ons Nederlanders wat. He? Dat is een beetje twijfelachtig. Dat wil zeggen, het is allemaal tijdelijk eigenlijk en riskant. En dat is wat Egypte voorstelt. Ik persoonlijk, maar dat vertel ik zomaar gratis erbij eigenlijk. Ik weet het niet, want ik krijg er altijd ellende van. Maar ik vertel er dan toch maar even bij dat voor zover ik weet, Egypte, althans een deel van Egypte, al een rol speelde, een belangrijke rol speelde in de oude wereld van voor dat de wereld aarde, woestheid en ledigheid en duisternis werd. Van voor de grote vloed dus van Genesis 1 wel te verstaan. En ik heb goede grond, denk ik, zeg maar voor wat het waard is, ik heb goede grond om te geloven dat die Sphinx daar, naast die drie piramiden, de vlakte van Gizeh, dat die Sphinx inderdaad stamt uit die oude wereld. Dat lijkt me redelijk goed aangetoond. Nou ja, men zegt hij stamt van voor de laatste ijstijd. En dat bedoel ik dus ook. Want de wereld overtrokken met ijs is ook water, dus ja, dat is ook een vloed. Maakt mij niet uit. Dat is hetzelfde. Maar het is een oude wereld, het is een overblijfsel min of meer. Een erfstuk uit die oude wereld. En die staat dus ook model voor deze oude wereld. Eigenaardig genoeg, Babel ligt op net zo'n plek aan grote stromen. In het tweestromenland. Aan de rivier, dat heet in de Bijbel de Grote Wateren. Je mag aannemen dat die Eufraat en Tigris, met name de Eufraat, dus vroeger heel wat grotere rivier was dan die tegenwoordig is. Overigens net als de Jordaan. En als we het nou over de Jordaan hebben, de echt laagste plaats op aarde is hiervoor al genoemd. Namelijk dat is Jericho. Met zijn 400 meter beneden de zeespiegel. Overdreven term vind ik dat, een spiegel. Beneden het gemiddelde niveau van de woelige baren van de Middellandse Zee. 400 meter daaronder, laagste plaats op aarde. En ik denk dat niet alleen Egypte, maar ook Jericho en ook Babel, alle drie al een rol speelden in die oude wereld. Ja. Jericho is officieel trouwens de oudste stad ter wereld. Hoe oud? Van voor de laatste ijstijd, als u mij vraagt. Maar daar gaat het verder niet om. De typologie vind ik wel genoeg eigenlijk om te melden. Maar ik denk dat het historisch ook zo is. Kortom, Jozef komt terecht in de wereld als zodanig. Egypte. Een verdeelde wereld per definitie trouwens. Want Egypte zijn er twee. Hè? Egypte is een tweeling. Egypte zijn er twee. Want je hebt Opper- en Neder-Egypte heet dat. Mitzrayim, dat wil zeggen, dat Aim wil zeggen, het zijn er twee. En dat duidt op verdeling. Is het eeuwenlang strijd geweest tussen Opper- en Neder-Egypte. Totdat op een gegeven moment een van die farao's de beide kronen van Opper- en Neder-Egypte op zijn hoofd zette. Toen zag je er nog belachelijker uit dan daarvoor met die ene kroon. Maar toen. Ja, ik vertelde dat een keer in Eindhoven, geloof ik. Maar beneden de rivieren vinden ze zoiets helemaal niet belachelijk, hoor. Zeker niet tegen carnaval. Maar goed, een raar ding op het hoofd. Maar goed, toen maar weer. Maar in een wereld die verdeeld is, waarin strijd is, enzovoort. En waarvan het niveau laag is, een wereld die bedreigd wordt door water, maar die dan toch zijn vruchtbaarheid moet hebben van beneden, want dat was ik nog vergeten te zeggen, ook volgens de Bijbel in Egypte regent het niet. Nooit. En terwijl in de Bijbel leren wij dat vruchtbaarheid komt van boven. God geeft de vruchtbaarheid via de regen. Het water dat uit de hemel. Nederland, als uitbeelding bovendien weer van het woord van God. In Egypte regent het niet, daar komt de vruchtbaarheid van beneden. Uit de aarde zelf. Maar goed. In Babel trouwens ook, maar dan hebben we het over aardolie. Ja, want waar komt de aardolie vandaan ook, behalve uit de aarde, waar komt het vandaan? Dat zijn de resten van vegetatie, van begroeiing, van planten en bomen van heel vroeger. Van wanneer? Van voor de laatste ijstijd, laten we het daarop houden. Ja, echt wel. Een steenkool ook. We moeten rijkdom en vruchtbaarheid brengen. Maar het komt uit die oude wereld. Van lang geleden. En dat weet u, hè. Surdeism is een beeld van de oude wereld. En die is van eergisteren. Die van gisteren? Van eergisteren. Surdeism, ja. Nou goed. En dat doet de dingen zwellen. Maar in werkelijkheid is het bederf. Doe maar. Goed. Dat is Egypte. Nou, daar zijn we dan. En in die wereld wordt Jozef een slaaf. Maar het lot is hem redelijk welgezind. Ja, wie of wat dat lot is. Zo gaat het nou eenmaal. Ik heb ook wel eens gedacht. Misschien moet je niet zeggen het lot, maar het plan van God. Dat is nou eenmaal vastgelegd. En het ontwikkelt zich toch, wat er ook gebeurt. Maar ja, ik heb altijd een beetje moeite om te zeggen dat Potifar een beeld is van God. Of dat Farao een beeld is van God zelf. Of dat Nebukadnezar dat is. Of dat lijkt me toch niet goed. Dus ik houd het maar op het lot. Dat is een term, die heb ik geleend trouwens van Salomo. En die zegt dat de gang van zaken in de wereld bepaald wordt door het lot. Niet degene die het hardste kan schaatsen, wint de race. Nou, dat staat er geloof ik niet, maar zoiets staat er wel. Want je moet alleen dan ook nog zorgen dat je niet valt in de bocht. Of iets dergelijks. Dat wil zeggen, ja, hij zegt, ja, dat zegt hij echt. Hij zegt, het lot, het toeval bepaalt de uitslag. Natuurlijk moet je goed zijn. Maar of je dan wint, nee, dat, dan moet je tijd en omstandigheden. Het lot, tijd en omstandigheden. Moet je mee hebben. Want dat bepaalt alles, staat er. Ik weet wel dat er christenen zijn die zeggen, ik geloof niet in toeval. Nou, ik wel, want de Bijbel leert het. Nee, ik weet ook dat de Heer zegt dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede. Zou doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Maar het wil niet zeggen dat hij alle dingen van tevoren bepaald heeft. Laat staan dat hij alle dingen, of wat het maar zijn mag, zou verhinderen en voor ons zou wegnemen. Hij zou het doen medewerken ten goede. En dat is niet in strijd met wat Salomo zegt. Het lot, het toeval bepaalt. De strijd is niet voor de sterkste. Er zijn andere omstandigheden die daar een rol in spelen. Ik heb geleerd vroeger, ik weet niet meer van wie, maar ik heb geleerd wat een mens bereikt in zijn leven, wordt misschien mede bepaald, aangegeven door wat een mens kan, maar wat een mens bereikt in zijn leven wordt definitief begrensd en tegengehouden door wat hij niet kan. Want daar is zijn grens. Daar staat de muur, daar loopt hij dan in volle vaart tegenop en dat is het dan. Dat is de aardigheid van de ouder worden, zuster. Je komt steeds dichter bij de muur en sommigen hebben de muur inmiddels gehad.
Je gaat hier gewoon langzamer lopen. Klop eens niet zo hard.
Nou ja, dat vind ik positief. Die moet ik proberen te onthouden. Als je ouder wordt, ga je langzamer lopen. Dus dat klapt niet meer zo hard. Nou ja, goed, dat is die muur, dat is die rem. Ik zeg, het leven is net iets als, weet je, tractor pooling. Ken je dat, tractor pooling? Ja, trekker trek noemen ze het ook wel. Maar er hangt een aanhanger achter die trekker, maar terwijl het ding rijdt, wordt die last steeds zwaarder. En het ding zakt steeds verder de grond in, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment houdt het dan op. Ja, nou ja, zo is het. Dat is de gang van zaken in de wereld. Maar goed, Jozef kwam in Egypte terecht. En de Heere was met Jozef. En er staat niet, en Potifar was met Jozef. Vandaar dat ik ook niet het lef heb om te zeggen, Potifar is een type van de Heer of van God. Dat kan dus niet. Wat is hij dan wel? Ja, met Lot. De natuurlijke wetmatigheden, om zo te zeggen. En dat zijn niet alleen die van de natuurwetten, maar ook die wetmatigheden van de antropologie en sociologie, van de mens en van de samenleving. Dat soort dingen. Maar de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En daar was hij dus voorspoedig. Zodanig dat we komen in vers 3, waar dan staat, als nu zijn heer zag dat de Heer met hem was, als dus Potifar zag dat Jehovah met Jozef was, en dat de Heer al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. Dat wil zeggen, Potifar, dat was een, die had die managementboeken nog niet, waar ze om 11 uur vanavond weer reclame voor maken op de radio. Nee. Kijkt u maar aan, ruist u dood om 11 uur naar de radio. Ja, ik wel, ja. De managementboeken, die kun je vandaag bestellen, morgen in huis. Denkt die arme managers. Zit om boeken verlegen. Nou, toe maar. Maar dat was er allemaal nog niet, dat management en dat PR gebeuren. En al die man die keek gewoon, dit is een goede man, die al wat hij doet gelukt. Dus ik geef hem grote verantwoordelijkheid. Zo werkt dat. Hoezo personeelsbeheer en zijn simpele dingen. Zo werkt het. Al wat hij had, gaf hij in zijn hand. Jozef had zijn, hoe moet ik zeggen, had het vertrouwen dat in hem gesteld werd waargemaakt. En hij maakte dus carrière als slaaf, maar zo ook. Ik kon ermee leven. Wij hebben sinds wat wij de slavernij noemen, een erg negatieve kijk op slavernij, op het begrip als zodanig. De Bijbel is er ook niet positief over trouwens. Die zegt, nou ja, slaven, dat kan. Als iemand schulden maakt en niks meer heeft om te verkopen, om zijn schulden te betalen, dan moet hij zichzelf maar verkopen. Maar in het sabbatjaar wordt hij weer vrijgelaten, sowieso. Helemaal, dus dat kon eigenlijk niet. Maar van oudsher onder de volkeren kwam het veel voor. In Nederland trouwens ook. Gewoon de Nederlanders waren horigen. En daarmee verplicht te luisteren, te horen naar de... hoe die lui dan maar heette, de koning, keizer en admiraal, was maar waar. Graaf en hertog en markies en de heren, zal ik maar zeggen. De edelen, en dat ging over het algemeen goed. Wij noemen dat het feodaal stelsel. Het is maar hoe je het noemt. Ik weet niet, maar in sommige kringen spreekt men over de gemiddelde werknemer ook gewoon als loonslaven. En dat zijn wij dan ook gewoon, hè. We hebben ons verhuurd van zo laat tot zo laat en dat is het dan. En daar moet je inderdaad voor werken, ja. Kun je niet doen waar je zin in hebt, dan moet je doen wat je opgedragen wordt. Ben je ook horig. Alleen het heet geen niet-slavernij. Dan zegt u, ja, maar je bent er nog niet een lijfeigene. Dan zeg ik, nou, dat is heel wat vormen van slavernij ook niet het geval. Dat echte lijfeigenen zijn, dat is een extremiteit. Maar goed. Maar zelfs de Bijbel zegt, het kan zijn dat iemand in het sabbatjaar als slaaf wordt vrijgelaten, maar het kan ook zijn dat die slaaf zegt, maar dat wil ik helemaal niet. Ik heb het hier goed. Ik heb hier mijn werk en ik verdien hier de kost. En ik maak deel uit van een fatsoenlijk milieu. Hoe zeggen ze zoiets? Ik ben hier bij een prima familie. En ik word er gewaardeerd en ik waardeer mijn baas en mijn baas waardeert mij. En ik wil helemaal niet weg. Nou ja, dan krijg je zo'n slavenring in het oor, ja. Hij is wel slaaf, maar hij wordt aangesteld over het huis van Potifar. Dat wil zeggen, hij komt in een machtige positie terecht. En dan staat er in vers 5, en het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was dus gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Want zo gaat dat dan. De Heer zegent Jozef. Maar daarbij wordt dus het hele huis van Potifar gezegend. En zo gebeurt het eigenlijk altijd. Als de Heer ons zegent, u en mij, betekent het dat onze omgeving gezegend wordt. Hij heeft daar zijn uitwerking op. Ik wil best nog een paar stappen verder hollen en zeggen, nou ja, als bij wijze van spreken, nou 90% der Nederlanders, nou ja, dat woord is, dat mag binnenkort ook niet meer, hè, dat weet u, dat woord mag ook niet meer binnenkort. Maar als dan 90% van alle Nederlandse staatsburgers, dat mag nog. Nou, gelovigen waren zoals u en ik, en ze worden door de Heer gezegend, dan gaat het dus verbazend goed met Nederland. Ja, ook materieel. Wis en waarachtig wel. Waarna de vraag is, het is voor de historici, ging het ooit eigenlijk goed met Nederland? Gouden eeuw, zuster. Ja. Was Nederland toen christelijk? Nou, laat ik het dan terughoudend zeggen. Als het ooit christelijk was, was het toen. Ja. En ik denk dat daar samenhang in zit. Ja. Dat zijn dingen die mag je niet meer vertellen. Mogen ook niet eens meer bestudeerd worden natuurlijk. Wil men domweg niet weten. Maar zo zit het wel. De Heer zei tegen Israël, als jullie mij dienen, zal ik je zegenen, dan zal ik je de poorten uw vijanden geven en de volkeren zullen u dienen en dat soort dingen meer. Ik denk dat je aardig in de buurt komt van de VOC. Poorten uw vijanden bezitten, of niet dan? Nee, je moet het ook niet al te positief uitleggen wat ik nu zeg. Maar het gaat erom, het is allemaal naar verhouding natuurlijk. Maar zo werken die dingen wel. En andersom kan je het veel makkelijker onder de mensen krijgen. Gek genoeg. Dan zeg je gewoon, ja, waar in Nederland niemand meer iets van de Heer, van God en gebod wil weten. Vind je het gek dat het met ons land zo slecht gaat? En dan draait men het om en zegt men, God straft het land, enzovoorts. Nou ja, zo zit het ook niet, zo kun je het ook niet zeggen, maar dat daar een relatie tussen is. Ja, de Heer zegent Jozef en dus wordt het hele huis gezegend. Niet dat het huis dat verdient en niet dat het daarom gaat, maar Jozef wordt nou eenmaal gezegend. En dat heeft zo zijn spin-off, want we waren toch bij de PR aangeland, heeft dan toch zo zijn uitzaaiingen, dat is een minder nette term, meen ik, tegenwoordig. Maar het heeft dan toch zo zijn gevolg, zijn uitwerking in de omgeving. Dus wat gebeurt, hè? Ja. Het ging goed. Kwam het door het land? Was de tijd en de gelegenheid gunstig? Nou, nee, het kwam, jawel. Het was omdat Jozef daar was. In het huis van Potifar. Dat is het. En de Heer zegende dus het huis van Potifar, om Jozefs wil. Maar in de andere volgorde, hij zegende Jozef. En daardoor werd dus het huis van Potifar gezegend. Ja, de zegen des Heren was in alles wat hij had. In het huis en in het veld, want over alles wat hij had was Jozef aangesteld. En u weet hoe het is met een gelovige die zijn vertrouwen op de Heer stelt. Daar staat in Psalm 1, dat u niet denkt dat ik het verzin, staat in Psalm 1, en al wat hij doet zal wel gelukken. Hè? Nou, al wat hij doet. Ik wil niet zeggen dat zo'n gelovige ook daadwerkelijk alles doet, maar al wat hij doet zal wel gelukken. En dat vind je hier. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, staat er nog een keer, Potifar dus. Hij liet alles wat hij had verses in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. Dat wil zeggen, Potifar die wist alleen van zijn persoonlijke verzorging, want ja, de brood wat hij at, neem het maar even letterlijk, gemakshalve. Ja, dat is wat hij toch zelf moest nuttigen, waar hij zelf dan in betrokken was. En het is heus wel wat meer dan alleen het brood dat hij at. Maar alle andere dingen, de gang van zaken, was helemaal in handen van de bedrijfsvoerder. De rentmeester, of hoe zo iemand maar heet. Jozef, dus. En wat betreft dat brood dat hij at, dat is de uitdrukking, een Bijbelse vaste uitdrukking voor iemands persoonlijke verzorging. Zodat je leest dat Mefiboset at van de tafel van David, waar hij brood at. Terwijl in hetzelfde schriftgedeelte staat dat hij brood at van de tafel van Siba, die over hem was aangesteld. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat hij verzorgd werd. Nou, dat staat hier ook. En al het andere, daar wist Potifar niks van. Stel me zo voor dat hij elke dag mocht opgeven wat hij die dag weer wilde eten enzovoort. En dat kreeg hij dan ook, maar voor de rest regelde Jozef alles. Zoiets, hè. En dan staat er ook nog: en Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Het was een knappe man. Hoe dat eruit ziet, ik heb het wel eens nagevraagd aan de zusters. Hoe ziet een knappe man eruit? Want je krijgt allemaal verschillende antwoorden, dus dat schiet niet echt op. Is daar een objectieve norm voor? Dat weet ik ook niet. Maar laten we zeggen, hij was aantrekkelijk aan de buitenkant. Wij kennen trouwens nog een paar van die figuren in de Bijbel. Ja, David, wiens gestalte beschreven wordt. Saul ging daar aan vooraf. Absalom ook. En waar we dan mee van doen hebben, ik ben aan het denken of we er nog meer hebben. Maar waar we daarmee van doen hebben, is met personen die op een of andere wijze uitdrukking geven aan de gedaante Gods. Schoon van aangezicht, schoon van gedaante. Maar ze zijn een uitbeelding van de veruiterlijking van de Godheid. En ik bedoel nu niet de Heer Jezus Christus, met nadruk bedoel ik dat trouwens niet. Ik bedoel, ze zijn een uitbeelding van hoe God zich manifesteert. Ik kan het makkelijk uitleggen. Natuurlijk aan de hand van voorbeelden. Want Saul wordt als een aantrekkelijke man beschreven. En die was bijna net zo lang als Hans hier. Maar niet zo breed, zal ik maar zeggen. Maar hij was een lange man. Stak met kop en schouders boven het volk uit. Met kop boven het volk uit. En u begrijpt meteen dat je dat ook overdrachtelijk kunt lezen. En als je dat niet doet, zou je moeten begrijpen dat het net zo goed een overdrachtelijke betekenis heeft. Maar Saul was nou eenmaal een uitbeelding van de wet. De Mosaïsche wet. Dat wil zeggen, die is heilig en rechtvaardig en goed. En qua uiterlijke vorm, die wet is inderdaad heel aantrekkelijk. Er zijn er weinigen die de moeite nemen, maar je zou aan de hand van de Mosaïsche wet is een beeld moeten schetsen van hoe zo'n samenleving er dan uitziet, hoe dat praktiseert, hoe die regels zijn, hoe dat werkt enzovoort. Ik moet u zeggen, dat ziet er fantastisch uit. Hè? Laatste MBC, daar heb ik erover gesproken, wel hoofdzakelijk over de economische kant van het verhaal ging. Maar je hebt aan de sociale kant nog veel meer wat daarover spreekt. En het is een aantrekkelijk beeld. Bovendien, van oudsher is altijd gezegd dat de Mosaïsche wet heel hoogstaand was. En op hoger niveau staat dan de gemiddelde nationale wetgeving in de wereld, zal ik maar zeggen. Het steekt er ver bovenuit. Het steekt er alleen zo ver bovenuit, heb je dat nog, die kop voor Saul boven de rest, steekt er zo ver bovenuit dat vele mensen het bezwaarlijk achten om het systeem in te voeren. Omdat het hen mogelijkheid ontneemt om hun macht te vestigen over anderen, dan wel rijk te worden ten koste van anderen. En die lui, dat zijn meestal de lui die de dienst uitmaken, die zeggen, nee, die wetten gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En Israël zelf deed het ook niet. En paste die wetten ook niet toe. Ze hadden hem wel, maar deden er niks mee. Toch? Nee, niet met om behouden te worden, daar hebben we het niet over, maar om te leven als natie. Nou, daar is dus Saul een beeld van. En David moest voor Saul vluchten. Dan heb je Absalom, die met zijn met zijn 70-jarige kapsel, zal ik maar zeggen. Maar goed, doe maar. Is schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Hij kreeg ook inderdaad het hele volk achter zich aan. Dat was een aantrekkelijke man, een soort George Clooney, zal ik maar zeggen. Uitvinder van de espresso of wat het maar was. Maar toch maar weer. Een aardige, knappe man, kreeg ook het volk mee enzovoorts. Maar het is hetzelfde verhaal. Hij beeldt net als Saul de wet uit en David moet vluchten. Dus de negatieve kant van het verhaal. Maar voor zover David een knappe man was, en die wordt als zodanig beschreven, is je niet een beeld van de wet, maar wel degelijk van hoe God zich manifesteert. Nu niet in die Mosaïsche wetgeving, maar nu in de persoon en het werk van Christus zelf. In de schoonheid van wie Christus is en van het werk dat hij gedaan heeft en deed enzovoort. Dat staat op hoog niveau. En op dat niveau ben je hier dus ook terecht bij deze Jozef. Schoon van gedaante, dat wil zeggen, is aantrekkelijk aan de buitenkant. Voor wat het waard is. Maar soms pakt het negatief uit, althans de uitwerking daarvan. Soms pakt het positief uit, maar hier pakt het positief uit. Want u weet dat Jozef uitdrukking geeft aan een bepaald aspect van Gods plan. Namelijk met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En dat is weer met betrekking tot de beloften aan Abraham die vervuld zouden worden. Zo komen wij bij de tweede episode. Daar bij Potifar. Genesis 39, vers 7. Het geschiedde na deze dingen, na verloop van tijd dus, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en zij zeide, lig bij mij. Ja, jij stelt het je voor, hè, dat ze haar ogen pakte, die wierp ze toen nog. Ja. Ik vind het prachtige uitdrukkingen, echt. Die vind ik prachtig voor degene die zeggen, je moet altijd alles wat in de Bijbel staat letterlijk nemen. Nou, doe dat wel, man. Zij wierp haar ogen op Jozef. Had ze ook op hem kunnen slaan, eventueel. En zij zeide, lig bij mij. Wat het betekent, hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Kortom, mijn heer en uw heer vertrouwt mij. En dat ga ik niet beschamen. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u. Daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat zijn toch goddelijke principes. Dat geldt trouwens sowieso voor dingen als, noem eens een ding, als het huwelijk. Als er geen God is, dan wat is dan een huwelijk? En u begrijpt hoe het gaat, men heeft God afgeschaft. En ik roep al jaren, men heeft het huwelijk ook afgeschaft. Men heeft de term een andere inhoud gegeven. En men gebruikt de term op een veel lager niveau dan feitelijk de bedoeling was. En het huwelijk als zodanig in de Bijbelse zin was al lang afgeschaft. Maar hier komt zoiets nog tot uitdrukking. Hè? Als hij in strijd daarmee handelt, zegt hij, zondig ik tegen God. En het geschiedde. Als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende: zie, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. Kortom, ze beweert dat ze is aangerand. En dat achtergelaten kleed moet dat dan eventueel bewijzen. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. En toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar je zou toch, als je van de enigszins van de historische omstandigheden kunt losmaken, waarom ook niet, hè? Als je dat enigszins kunt, zou je toch onderweg een paar overeenkomsten moeten vinden, zou je te binnen moeten schieten, met andere gebeurtenissen in de Bijbel, waarbij de persoon in kwestie zijn mantel, zijn kleed, zijn rok kwijtraakte en bij gelegenheid zelfs er naakt vandoor ging. Daar was één jongeling. Dat is Marcus 14, waar dat beschreven wordt. Waar de Heer gevangen genomen wordt, ga er even naartoe, want dan vinden we nog meer van dien aard. In Marcus 14, vers 51. Waar wij zijn bij de gevangenneming van Jezus, heet dat. En er was een gezelschap bij dat op de vlucht gaat. En een daarvan was een zeker jongeling. Marcus 14, vers 51. Een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnbaad omgedaan. Dat wil zeggen een linnen, niet een wollen, een linnen kleed. Over het naakte lijf, over het naakte. En de jongelingen, dat wil zeggen de boys, de knechten van de hoge priester heet dat, hè? Die scharen met zwaarden en stokken uit vers 43. Die jongelingen, die grepen hem en hij het lijnbaad verlatende, vind ik komisch beschreven. Wat verliet hij? Hij verliet zijn lijnbaad. Hij stapte eruit, zeg maar. Ze grepen hem bij zijn kleed natuurlijk en die stapte eruit. Ja. Het lijnbaad verlatende is naakt van hen gevloden. Dat is precies wat Jozef dus deed, hè? Zij greep hem bij zijn kleed en hij liet zijn kleed achter en verdween. En in het geval van Jozef vinden we dan nog dat dat kleed bewaard wordt. Wordt ze bij haar gelegd, bij haar nog te vinden. Nou ja, enzovoorts. Over deze jongeling lezen we verder niks meer. We weten nu nog niet wie die jongeling is. Iemand heeft ooit gedacht van dat zal Johannes geweest zijn, want die wordt wel vaker als jongeling aangeduid. Door Johannes zelf. Maar je bent hier niet in Johannes, je bent hier in Marcus. Dus dat is een beetje vreemd. Wij weten het dus niet. Het is een onbenoemde. We krijgen alleen zo'n plaatje, krijgen we even te zien. Zo'n kort filmpje. Waar gaat dat over? Nou ja, dat is niet zo moeilijk, want dan sla ik even om, denk ik, naar, dat zal Marcus, want het is nog steeds Marcus 14, geloof ik. Nee, 15. Marcus 15, waar wij eerst lezen in vers 24. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een ieder wegnemen zou. En wat er hier niet bij staat, maar in Johannes 19 wel, en in Psalm 22 trouwens ook. Wat er niet bij staat, is dat het niet maar ging om klederen in het algemeen, maar daarnaast in het bijzonder om één kleed. Dat is in Johannes 19, vers 23. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. En de rok, die apart vermeld wordt hier. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld wordt, maar dat zeiden ze uiteraard niet, hè? Nee. Dat is commentaar van Marcus. Zo leer je nog lezen ook onderweg, hè? Ja. Opdat vervuld zou worden, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding, mijn gewaad, staat er in de Statenvertaling van Psalm 22, hebben zij het lot geworpen. Zodat het ook speciaal vermeld werd op voorhand reeds in Psalm 22. Vers 19 staat er hierbij, nou dat zal wel kloppen. Met andere woorden, de Heer wordt gevangen genomen en gekruist. Maar er wordt speciaal melding gemaakt van één specifiek kledingstuk dat hij achterliet. Het heet de rok. Het was bovendien geweven, zodat verondersteld wordt dat het inderdaad linnen was. Lijnwaad, linnen, overeenkomend met dat kleed van de jongeling, dat was ook linnen. En dat was chic, dat was deftig, deftige kleding. Eigenlijk, meer specifiek in de Bijbel, linnen was het enige dat gedragen mocht worden door de priesters. Andersom niet hoor, iedereen mocht linnen dragen, maar priesters mochten niet het alternatief dragen, namelijk dierenhuiden of wol. Heb je dat nog? Zodat als het enige betekenis heeft, is het een uitbeelding van priesterschap, maar niet noodzakelijk. Maar wel van verantwoordelijkheid dan toch in elk geval. Zeker op, laten we zeggen, geestelijk of eventueel religieus niveau. Dat is wat het is. Laat een kleed achter. Hebben die twee keer vlak bij elkaar bij dezelfde gelegenheid. En wat het uitbeeldt, wel, het kledingstuk is de uiterlijke, uitwendige verschijning van iemand. Dat wil zeggen, is de uitbeelding van zijn wezen in de wereld. In zeker opzicht zelfs ook van iemands lichaam. Want het lichaam wordt beschreven, beschouwd als een kleed waarin de mens gekleed is. Maar het is de uitdrukking van zijn wezen in deze wereld. En in gewoon taal van de Statenvertaling. Iemands kleding is iemands heerlijkheid. Ik stotterde even omdat met de binnenschool de uitdrukking kleding, klederen maken de man. Zo is het maar net. Vandaar dat wij in het begrip van uniformen kennen, weet u wel. Uniform betekent allemaal dezelfde vorm. Maar eigenlijk de grondgedachte is dat de kleding die iemand draagt meteen vertelt wie iemand is. En soms officieel. Maar ze hebben een functie. Ze duiden ons aan wie het is. Wij leerden dat in dienst. Er is zo iemand met een rode band om zijn pet. Dat was de olieman of een generaal. Even de twee. Maar ja. Toen nog, hè. Postbode, die liepen vroeger ook daarin trouwens. Maar het is iemands uitwendige heerlijkheid. Die wordt dus achtergelaten. En dat gebeurt als de Heer Jezus sterft en bovendien vervolgens verdwijnt. Want dat is wat in de praktijk natuurlijk gebeurt. Hij verdween weer uit deze wereld. En hij liet zijn heerlijkheid voor wat hij was. Hij liet het achter. Je vindt het trouwens ook nog in de geschiedenis van Saul, waar het niet gaat om een heel kleed, maar om een deel ervan. Waarbij Samuel een slip heet dat. Een deel van het kleed van Saul afsnijdt. En het dan omhoog houdt en zegt, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Alzo zou zijn heerlijkheid kwijtraken. En daarna doet David dat nog een keer over bij dezelfde Saul. En nam hem zijn heerlijkheid weg. En de andere ochtend hield hij het kleed omhoog. Een stuk van het kleed. Ja. Die jas die moet langzamerhand wel erg kort geworden zijn. Maar
toen werd het mode.
Daarna werd het mode, ja. Maar het werd van hem afgenomen. Dan schiet mij, want ik praat er langzaam, schiet mij nog te binnen... dat er een gezantschap van David gezonden werd naar... hoe heet die man? Ben ik kwijt. Koning van Ammon, van de Ammonieten. De koning was doodgegaan, hij werd opgevolgd. Een van de twee heette Hamon. Daarom wil ik me niet binnen schieten. Maar in ieder geval, David zonder gezantschap om de man te troosten en te feliciteren met dat hij nu zelf koning was geworden. Toen werd hij, dat was in Rabba, in Amman, onder de Ammonieten. En toen zeiden de raadgevers van die koning, die zeiden, dacht je nou echt dat die lui kwamen om je te feliciteren of om je te troosten? Die komen spioneren, want ze hebben de hele omgeving al aan zich onderworpen, David en zijn legers. En nu zijn wij aan de beurt, ze komen spioneren. En die nieuwmakke koning luisterde daarnaar en die... En dan staat er laconiek, toen werden die gezanten, werden de helft van hun baard afgeschoren, aan één kant dus. En dat op zich is al een zeer grove belediging. Kun je navragen aan een Mohammedan. Maar goed. En bovendien sneden ze hun klederen af tot aan hun billen, staat er. Ja, nou, sorry. Ja, dat staat er. Dus die lui liepen dus inderdaad helemaal voor gek. Andere kleding te pakken zin te krijgen mag niet al te moeilijk geweest zijn. Maar David liet hen weten, blijven jullie maar lekker bij de grens als je terugkomt. Blijf maar in Jericho, dat is net over de grens, Israëls kant. Hè? En wacht dan maar tot je baard weer gegroeid zal zijn en dan kom maar terug. Om hun schande te beperken. Maar wat er gebeurt, is die klederen worden afgesneden. Het is het wegnemen van iemands... positie, heerlijkheid en wat het maar was. Nou ja, en wat we hier bij Jozef vinden... is dus inderdaad van dezelfde aard. Hij laat zijn kleed achter op de gelijke wijze... als dat zelfs de Heer zelf zijn kleed achterliet. En sindsdien wordt dat kleed ook bewaard, trouwens. Nee, broeder, dat is niet de lijkwaarde... Natuurlijk is het niet de lijkwaarde. Het is die rok die hij droeg. Ook aangeduid als de mantel. Dus niet Turijn, maar Trier, daar moet je wezen. Het idee dus van hij heeft iets achtergelaten. De Heer Jezus, letterlijk wellicht, maar ik zie u denken van doet dat er iets toe. Ja, nou ja, het is symboliek. Bovendien, de Bijbel maakt er melding van. Dus je zou je toch afvragen, en wie van die vier soldaten heeft nou... en waar is het ding gebleven? Toen heeft iemand daar dus een historische roman over geschreven. En een film over gemaakt. Ja. Nou ja, wij mogen ons dat ook afvragen, waar is het ding gebleven? Maar waar het om gaat is, hij heeft het achtergelaten, zelf is hij verdwenen. En zo ging het met Jozef. Ja, ik loop tegen het eind van de avond, dus ik moet het dan toch maar even wat snel vertellen. Waar het om gaat is namelijk simpelweg dit, dat die vrouw van Potifar, die vrouw in het huis, wilde van die man, van Jozef, dat wilde het Joodse volk van Jezus. Dat dringt gewoonlijk niet tot ons door, omdat we het weggetheologiseerd hebben... Want gewoonlijk wordt gedacht, nee, maar ze wilden hem niet. Dat staat er toch? Wij willen niet dat deze over ons koning zij en al dat soort dingen meer. Maar dat is niet helemaal correct. Dat is het eind van het verhaal. Want je zou toch onderweg bij het lezen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... zou je onderweg moeten lezen dat het volk hem volgde, hem vereerde, hem aanbad en in hem geloofde. Velen uit het volk, zelfs uit de overpriesters. Zodanig dat wij uiteindelijk een keer lezen in Johannes hoofdstuk 6... hoe het precies zit... op de wijze zoals Johannes dat nou eenmaal beschrijven kan. Ik hoop dat ik hem vinden kan. Ja, dat is Johannes 6, dat is na de wonderbare spijziging. Let op dat we later met Jozef van doen krijgen. Ook met een wonderbare spijziging. Want Jozef is degene die heel Egypte en omstreken in leven houdt. Hè? Dat weet u toch, hè? En het is de Heer Jezus die dat ook doet bij gelegenheid, op een ander niveau zeg ik dan altijd, in Johannes 6. En nadat dat gebeurd was, lezen wij in vers 14. De mensen dan gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Wie dat dan maar zijn mogen, die de profeet. Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Hij ging er alleen vandoor. Want hij wist dat zij hem met geweld koning wilden maken. En wat erachter steekt is simpelweg dit. Als de Heer Jezus nou maar zich had aangepast aan het Joodse systeem en zich had ingepast in de Joodse religie en zich gehaald had aan de structuren en de statuten en wat het allemaal maar was, de conventies en wat voor moeilijke woorden daar nog maar meer voor zijn, dan hadden ze hem graag gehad. Het zou een zegen geweest zijn voor de volksgezondheid in elk geval. En voor de economie denk ik ook. Je had er geen bakker meer nodig. Geen vissers ook, want het 5 broden en 2 visjes is voldoende om het hele volk te voeden. Maar ik bedoel maar, daar zagen ze wat in. En dat staat dan letterlijk beschreven daar in Johannes 6. Op een niveau dat een kind kan begrijpen. Zo'n man wilde ze wel. Maar de Heer wilde niet, de Heer zelf wilde niet. En er was een goede reden voor. Hij was weliswaar gekomen om koning te worden, maar niet onder de wet. En wel koning der Joden, maar niet over het Judaïsme. Niet onder de wet, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond der genade, waarvan hij eersteling koning en hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Ja, ons wordt wel eens wijsgemaakt van, ja, het koninkrijk wordt gepredikt aan de Joden, de Joden wilden het niet en dat soort dingen. Ja, dat is uiteindelijk ook zo, maar waarom niet? En het antwoord is, zij wilden vasthouden aan het Joodse systeem, hun eigen zogeheten Joodse identiteit bewaren. Daar waren ze trots op, het maakte uit wie ze zijn. En zo, in die situatie, wilden ze best genezen worden door de Heer en wilden ze ook wel verlost worden van de Romeinen en wilden ze ook wel een herstel van de troon van David in Jeruzalem en al dat soort dingen meer. Maar dat was niet de bedoeling van de Messias. En ik zeg het zo, omdat ik wil zeggen, dat is niet wat het Oude Testament had aangekondigd. Zo niet. En later in het christendom hou je datzelfde probleem. Men wil eventueel de Heer wel, als men maar mag blijven leven onder de wet. En mijn ervaring is, als je de mensen vertelt, nee, we zijn verlost van de wet. Wij staan in de vrijheid en in de genade en dragen daar onze eigen verantwoordelijkheid. Dan moet men ineens die Heer niet meer. Heb je dat nog? Dat verhaal is het. Ja, goed. En dan terug naar Genesis 39. U zou toch moeten begrijpen dat die vrouw van Potifar in dat huis Die vrouw die aan het hoofd staat feitelijk van het huis. Nou ja, Potifar heeft Jozef aangesteld. Het is trouwens dan ook niet zo heel gek om te veronderstellen dat die man die over het huis gesteld is en dat die vrouw die over het huis gesteld is iets met elkaar liggen of zo. Iets met elkaar doorhebben. Ja. Maar zo is het niet de bedoeling. En wat het Joodse volk betreft, het is de koninklijke stam aan wie God van oudsher het koninkrijk beloofd heeft, uit wie de Messias zou voortkomen. Als de leeuw uit de stam van Juda, zoals hij uiteindelijk in Openbaring genoemd wordt. Maar niet onder een Joods systeem en een Joodse huishouding. Daar gaat het maar om. Dus die vrouw, die wil die man wel, maar die man die wil niet. Bovendien, die vrouw was al ergens aan verbonden. Nou ja, wat het Joodse volk betreft, die was al ergens aan verbonden. Namelijk aan de wet. Maar dat heet de eerste beginselen der wereld. En misschien zou ik die term nou eens voor de volgende keer moeten gebruiken ter verklaring van die figuren van Potifar en Farao en Belshazzar en Nebukadnezar en hoe ze allemaal maar heten mogen, Ahasveros. De eerste beginselen der wereld. Zo gaat het in de wereld, maar de wereld wordt nou eenmaal beheerst door wet. De wereld is niet vrij. Als u of ik, als wij vast willen houden aan de wet en aan religie, dan is Christus ons niet nut. Staat letterlijk in Galaten. Als je door de wet gerechtvaardigd wil worden en daaronder wil leven in de praktijk, als je daar je heil zoekt, is Christus u niet nut. Die dingen die passen niet bij elkaar. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Maar wat er uiteindelijk wordt uitgebeeld is, is de voor hem geen plaats in de, want ik schiet heen en weer nou. Is er voor hem geen plaats in de herberg? Nee, er is voor hem geen plaats in de herberg. Nou ja, dan maar ergens anders. Is er voor hem geen plaats onder de Joden? Nee, er was voor hem geen plaats onder de Joden. Nou ja, dan maar ergens anders. En zo is de Heer dus inderdaad verdwenen. Niet zozeer in zijn lijden en dood overigens, maar juist en vooral daarna. Dat wil zeggen, in zijn opstanding. En toen verdween hij. Toen was het wachten op of ze die eersteling, eerstgeborene, Jozef had het over, eerstgeborene van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping wilden hebben. En inderdaad, die wilden ze niet. Uitdrukkelijk niet. En regelmatig verschijnt in Handelingen dan ook het Sanhedrin als vertegenwoordiger van het Joodse volk, als zodanig ten tonele. En elke keer weer zeggen ze hetzelfde. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou, zo is het gegaan. En de Heer is verdwenen, heeft zichzelf verborgen. Maar raad eens waar hij terechtgekomen is. Volgens de gangbare normen, volgens alle logica, volgens hoe het nou eenmaal gaat in de wereld. Iets wat je dus op je, eigenlijk op je vingers kan natellen. Hij was niet, Jezus was niet welkom bij de twee stammen van Israël. Natuurlijk, ik zeg het suggestief. Daar ben ik me wel bewust. Maar hij was niet welkom bij Juda. Goed dan. Waar denkt u dat hij terechtkomt? Bij Israël. Het woord is gezonden aan Jacob, maar het is gevallen in Israël. Zegt Jesaja. Hé, niet in Juda. Het is gezonden aan Jacob. Het is gevallen in Israël. Het is niet bij Juda. De Messias is de Messias Israëls. Ik ben van mening dat het woord gepredikt is aan alle stammen van Israël, meer dan dat trouwens, in ieder geval aan alle stammen van Israël, maar Juda beliefde het niet. En waar kwam het toen terecht? Bij de andere schapen die van deze stal niet zijn. Ik heb nog andere schapen en mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. En ik heb nog andere, niet ik zal nog andere schapen, ik heb nog andere schapen die zijn stem kennen en hem volgen, dus blijkbaar. Nou ja, daar zal hij dus naartoe gaan, ja. In de praktijk. En wat gebeurt hier? Nou ja, dat staat in het laatste gedeelte dan, hè. Het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, dat zij die ze tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn. U begrijpt hoe onbenullig het is. Het is vanzelfsprekend wat hier staat. Ontstak zijn toorn, zo gaat dat. En Jozefs heer nam hem, ja, het was zijn eigen slaaf, dat had hem bovendien geld gekost. Dus een bezit. Het was een betrouwbare man in het algemeen. Dus wat doe je? Gooi je die meteen weg, verklaar je hem totaal los, schiet je hem af of wat doe je ermee? Overplaatsen, zuster, overplaatsen. Als je goed personeel hebt, maar in een bepaalde afdeling gaat het niet goed, kunnen ze niet met elkaar overweg. Wat doe je dan? Overplaatsen. Goed wegpromoveren dan. Toch?
Veel
wereld. Je leert toch wat management hier, hè? Zo ja. Nou. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Had Potifar daar dan iets over te zeggen? Ja, want hij was overste der trawanten en het waren des konings gevangenen. Dus Potifar stond ook aan het hoofd van dit huis. Met andere woorden, hij had twee huizen. Eén was zijn persoonlijke huis en het andere was de gevangenis. En Jozef wordt overgeplaatst van het ene huis naar het andere huis. En daar gebeurt hetzelfde. Want je kan het uitrekenen op twee vingers, hè. Heb je er maar twee van nodig. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gelukken. Kortom, Jozef komt in het andere huis terecht en daar gaat het precies hetzelfde. Dat wil zeggen, daar is niet zo'n vrouw. Daar heb je wel een kruidenier of wat was een schenker en een bakker, maar daar hebben we het volgende keer over. Maar daar herhaalt de geschiedenis zich min of meer. Dat is zo'nzelfde verhaal. Hij komt aan het hoofd, waar hij komt, komt hij aan het hoofd van de hele huishouding te staan. Hij is het hoofd van geheel zijn huis. En voor zover Jozef een type is van Christus, dat is hij. In vele aspecten, maar goed. Christus is hoofd van geheel zijn huis. Maar nou de vraag is, wat is dat huis van Christus? Hebreeën 3. Mozes was getrouw in heel zijn huis, maar Mozes is het type van Christus. En Christus is getrouw in heel zijn huis. Het welk wij zijn, indien we maar deze belijdenis erop enzovoorts behouden. In ieder geval ben je dan bij gemeentelijke waarheid. Het enige probleem dat we dan hebben is dat die gevangene en die gevangenis niet maar ontstond nadat die kwestie met Potifars vrouw had plaatsgevonden. Die gevangenis bestond al voor die tijd. En die gevangenen waren er al. En zodra Jozef erbij binnenkomt, kan je zeggen het is een uitbeelding van de gemeente. Maar wat was het dan voor die tijd? Het is maar één conclusie. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Die waren nou eenmaal in gevangenis. Zo heet dat, dat is de Bijbel, een Bijbelse term daarvoor. De ballingschap, de gevangenis. En waar de Heer niet komt te staan aan het hoofd van Juda, van het Joodse volk, omdat hij daar verworpen wordt, krijgt hij een positie. Dat is zo bepaald, had je kunnen bedenken, bij die andere schapen, om zo te zeggen, dan wel bij die andere kudde, dan wel niet bij Juda, maar bij Efraim. En dus niet bij de 2, maar bij de 10 stammen van Israël. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Zou niet weten wat het anders ook maar in de verste verte zou kunnen zijn. En zo komt eerst geboorterecht, Jozef. komt inderdaad terecht alsnog bij de 10 stammen van Israël en 4 stammen bij de gemeente, want die brengt de vervulling van dat eerste geboorterecht. En de gemeente, ja, Christus staat aan het hoofd van de gemeente. En dat verklaart waarom Jezus zelf naar de mens ene Jozef tot vader had. Hè? Hij was uit Juda, maar hij had ene Jozef tot vader. Hij was erfgenaam van de troon van Juda, maar zijn vader, zijn wettige vader, heet Jozef. Maar ook dat daar in het Nieuwe Testament is de verwijzing naar deze simpele waarheid. Gaat het bij het, met het, ben ik weer bij Jacob, voordat ik het postje terug besproken heb, aangehaald heb. De familie was in 2 delen verdeeld onder het motto: als het ene deel fout afloopt, dan heb ik altijd het andere deel nog. En je vindt het hier ook. Potifar, 2 huizen, gaat het met het ene huis mis. Het meest voor de hand liggende huis, zijn eigen huis. Juda, het eigen huis ook van de Heer Jezus. Gaat het daarmee mis? Oké, dan is er altijd het andere huis nog. Alleen, ja, dat is dan een gevangenhuis. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waar niet alleen aan de ene kant de 10 stammen beschreven worden als in de gevangenis, dat wil zeggen in ballingschap, en anderzijds waar de gemeente beschreven wordt als in de gevangenis? U en ik, gevangenen van Christus Jezus, enzovoorts. En buiten de legerplaats, buiten de samenleving geplaatst, maar niettemin onder het gezag en onder de zorg trouwens van de Heer Jezus Christus, de wettige zoon van ene Jozef. Enzovoort. Ik bedoel, je kan het op een heleboel manieren vertellen, maar je moet gewoon die structuren naast elkaar leggen en vergelijken en je begrijpt waar het over gaat. Komt zo vaak voor in de Bijbel. Er zijn er 2. En de een wordt gepasseerd en de ander wordt het. De een zegt ja, maar doet het niet. En de ander zegt nee, maar doet het wel. Enzovoort. Dat soort dingen. Nou ja, dat vinden we hier op voorhand geïllustreerd. Er bestaat nog niet eens een volk Israël. Maar de belangrijke lijnen in de geschiedenis van dat volk worden hier beschreven. Aan de ene kant loopt het dood bij het Joodse volk. Maar daarna gaat het aan de andere kant verder. Ergens in een gevangenis waar je er lange tijd niks van hoort of zo. Totdat op een gegeven moment Jozef alsnog uit die gevangenis verschijnt. En openlijk verheerlijkt wordt op ongeveer dezelfde wijze als later Mordechai. Die altijd op de achtergrond was. En die eigenlijk aan het hoofd stond van Esther. Maar niemand had het in de gaten, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk krijgt hij de eer die hem toekomt, enzovoort. Dat herhaalt zich met Christus in de toekomst, uiteraard. En dan blijkt de verworpene, blijkt door de Joden verworpene, blijkt inmiddels aan het hoofd te staan van een heel volk dat zijn juridische basis heeft, en een belangrijke mate zelfs afstamming, maar zijn juridische basis heeft niet in Juda, maar in Jozef. En de vervulling is van het eerstgeboorterecht dat aan Jozef beloofd is. Enzovoort. Nou, dat is wel weer genoeg voorlopig, denk ik, om over na te denken. Iemand, ik vertelde gisteren iemand iets naar de vragen. En die zei gewoon: nou, daar ga ik eens aan wennen. Ga ik eens over nadenken. Nee, wennen, zei hij. Moet ik even aan wennen? Neem je tijd. Ja. Doe dat maar. Goed, wij laten het daarbij en we zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u danken, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Een rijkdom die vast ligt in onze heiland, maar in het bijzonder ook een rijkdom die vast ligt in beloften die u niet alleen aan Juda en zijn troon gedaan hebt, maar in het bijzonder ook aan Jozef. We danken u dat u ons hebt toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, dat u ons vanuit de heidenen verzameld hebt en bijeengezet hebt om te zijn een volk voor uw naam. En we danken u dat u ons geroepen hebt tot koningen en priesters. Iets dat wij niet hadden kunnen bedenken zelfs maar dat wij leren uit uw profetisch woord dat zeer vast is. Daarom zeggen we u dank voor deze avond waarin we dat woord mochten openen. En ons mochten richten op uw plan der eeuwen. Dat u zo vroeg in de geschiedenis hebt vastgelegd en geïllustreerd. Een plan waar ook wij in onze dagen onze plaats in gekregen hebben. We danken u daarom voor uw verkiezende genade. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u ons als thuislozen een thuis gegeven hebt. En een burgers gemaakt hebt van uw rijk in de hemel. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Op grond van dit woord, op grond van deze belofte. En uit die rijkdom van uw genade. Amen.